Geliefde gemeente, aan de orde is uit zondag 24 van de Heidelbergse Catechismus de laatste vraag en antwoord. Dat is vraag en antwoord 64. Zondag 24, vraag 64. Daar wordt gevraagd, maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Het antwoord luidt, nee, zij. Want het is onmogelijk dat al wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zouden voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Tot zover. Het ging nog over de rechtvaardiging. En we letten vanmiddag op de vraag naar de relatie tussen deze leer en ons leven. De vraag naar de relatie tussen deze leer en ons leven. Het ging immers over de goede werken. Of dat die goede werken ook niet een stuk of een stukje kunnen zijn van onze gerechtigheid voor God. Daarop werd afwijzend gereageerd. En ook op de vraag van, ja maar, het is toch duidelijk dat in de schrift gesproken wordt van een beloning. En dat de Heere Jezus daar zelf ook over sprak. 1 beker koud water aan 1 van mijn discipelen gegeven en het zal vergolden worden. Zo zijn er nog zoveel plaatsen te noemen. Wat is dat dan? En toen heeft de onderwijzer gezegd, nou, dat is niet een loon naar verdienste, maar dat doet de Heere uit genade. Want als hij die goede werken, als hij die echt zou wegen in de weegschaal van zijn gerechtigheid en van zijn volmaakte heiligheid, ach, dan zou hij er ons ook om moeten straffen. Heeft de profeet Jesaja niet gezegd, zelfs onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Er hoeft maar 1 gedachte bij te komen van eigen eer, eigen ik, dan is het al niet meer tot eer van God. Dan is het ook al niet meer volmaakt uit het geloof. Dan is het ook alweer niet naar Gods wet, waarin we hem toch boven alles behoren te eren. Dus ook al die tegenwerpingen en die tussenvoegselen, die tussenvragen, die moesten daartoe dienen om de gemeente echt te doordringen van het feit, als het gaat om de vraag, hoe ben ik rechtvaardig voor God, dan is dat alleen door het geloof, zacht gezegd, hard gezegd, in de gerechtigheid van een ander. Want ook dat geloof zelf is de grond niet. Dat is het middel waardoor ik de troost ontvang dat Christus ook mijn gerechtigheid is. En dat de wet mij nu niet meer zal vervloeken. Want voor een ieder die in Christus is geldt, hij is een nieuwe schepping. En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is. En nu komt daar een laatste vraag. Een heel actuele vraag, want we zullen merken, we zullen herkennen aan bepaalde dingen, dat die vraag ook nu nog wel meedoet, dat hij nog leeft. Maakt deze leer, dus niet, laten we zeggen, de Roomse leer, waar de verdienstelijkheid van de goede werken wordt gepropageerd, Of al die andere leringen, waarbij de mens toch door middel van zijn eigen daden zijn aandeel, zijn gerechtigheid bij God kan verwerven, ook niet door al die andere voorstellingen die er zijn, maar deze leer, waarbij God op het hoogst verheerlijkt en de mens op het diepst vernederd wordt, waar alles louter, dat wil zeggen puur genade is, waarin ons verkondigd wordt niet een serie opgaven, maar waarbij wij overstroomd worden door Gods gaven, zodat wij ten eenenmale in dat stuk, in die leer, uit genade zalig worden, niet uit de werken, maar door het geloof. En dat is Gods gaven. Want het is God die in u werkt, beide, het willen en het werken, naar zijn welbehagen. Als dat nou zo is, laten we dan eens ervan uitgaan dat deze vraag oprecht bedoeld wordt. Er zijn veel mensen die kunnen het niet uitstaan, en dat is onze verdorven natuur eigen, om nou echt uit genade zalig te worden. Of zoals mijn grootvader wel eens zei, met mijn armen op over mijn darm. En waar ik nou nog geen knoop van mijn jas los of vast hoef te maken. Maar echt uit genade alleen, niet omdat ik het wil, maar omdat God het wil en omdat Hij het doet. En die leer wekt verzet. Die leer die maakt dat er schampere opmerkingen worden gemaakt. En dat die leer de schuld krijgt van zorgeloosheid en goddeloosheid te kweken onder de mensen. Onder de christenen. Dat werd al gedaan op de Dordrechtse synode toen het ging over de leer van de predestinatie, de voorverordinering. Toen zeiden de remonstranten al, die leer die maakt ijskoude mensen. Die leer die zorgt ervoor dat de mensen maar zorgeloos en goddeloos erop losleven en dat ze zeggen, als we niet uitverkoren zijn, dan doet het er toch niet toe. En als we wel uitverkoren zijn, dan doet het er ook niet toe. Het blijft allemaal hetzelfde. En die vijandige remonstranten die zeiden, jullie hebben zo'n vervloekte leer dat jullie leren dat klein jong gestorven kindertjes van de borsten van moeder worden afgescheurd en zo in de verdoemenis worden geworpen. Als ze niet uitverkoren zijn. Of omdat ze niet uitverkoren zijn. En toen hebben onze vaderen dat ver naast zich neergeworpen. En gezegd dat het zo niet is. Nou, zoals het met dat stuk van de leer ging, zo gaat het ook met dit stuk van de leer. De rechtvaardiging van de zondaar. Zijnerzijds om niet. Ook daar komen diezelfde bedenkselen weer naar voren van, als het dan zo is, nou, dan kun je ook maar raak leven. Dan kun je maar in zorgeloosheid je weggaan, want er is toch niks meer te verdienen. De prikkel is eruit. En de mens heeft nou eenmaal een prikkel nodig. Maar als je zegt, dat de beloning uiteindelijk ook nog enkel genade is. Nou ja, dan voelen de mensen zich, ja, niet meer aangespoord en niet meer aangedreven om goede werken te doen en goede werken voor te staan. Kijk, ik zei al, er zijn mensen die dat puur vijandig benaderen. En die hun diepe minachting, al zijn het christenmensen, dat wil zeggen al gaan ze naar de kerk, en die hun minachting daar openlijk over uitspreken en zeggen, ik walg van die leer. Ik moet er niks van hebben. En het zal er wel zeker op aankomen dat we dit en dat we dat en dat wij antwoord geven en dat wij geloven en dat wij zus en wij zo. Er zijn er ook die vanuit een diepe ernst deze vraag stellen. Die niet zomaar met als achtergrond een stuk boosheid tegen God en zijn woord en tegen de leer van de profeten en de apostelen zich uiten, maar die zich toch bezorgd. Ja, je zou zeggen, is dat terecht? Nou ja, daar zullen we nog op letten. Of dat terecht is. In ieder geval, wij weten, je hebt het horen lezen uit 1 Timotheus. Wij weten dat er in de brieven van de apostel, het hele woord trouwens, dat er ernstig gewezen wordt om niet meer te leven zoals de heidenen leefden. Om niet meer te doen zoals men eertijds deed. En als dan blijkt dat christenen wel zo deden zoals ze vroeger wel deden, dan zegt Paulus, gij hebt Christus alzo niet geleerd. Dus wij merken wel degelijk in het woord van God heel veel vermaningen en opwekkingen. Er worden ook in de schrift duidelijk bepaalde zonden genoemd. Hier gaat het in Timotheus, kun je merken, gaat het ook over opgeblazenheid, twistvragen, woordenstrijd, verdorf, uitingen van het verdorven verstand, enzovoort. Over de begeerlijkheden en de verleidingen van de rijkdom en de geldgierigheid. Maar gij, o mens, Gods, vliet deze dingen en jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven tot het welk gij ook geroepen zijt. Nou, dat is toch geen kleinigheid. Als je dat allemaal leest, dan zeg je, wij hoeven ons niet zomaar te laten zeggen, o, die leer die maakt zorgeloze en goddeloze mensen. Nou, laten we dan trachten eens wat dieper hierop in te gaan. Zoals wij nu als Adams kinderen geboren worden, komt het al gauw uit in ons leven hoe zorgeloos we zijn. En ook hoe goddeloos. Ik spreek nu even in het algemeen, want het kan ook zijn dat wij van onze kindse dagen de Heere mogen vrezen en Hem toebehoren en in Zijn wegen wandelen, zoals een Obadja en een Timotheus en vele anderen. Maar je merkt in het algemeen genomen hoe zorgeloos wij van nature zijn en hoe goddeloos. Nou weet ik wel, dat kan verschillend zijn voor ieder mens. De ene tijd kenmerkt zich meer door goddeloosheid en zorgeloosheid van na ons de zondvloed dan de andere tijd. Er kan ook een tijd zijn dat in bepaalde verhoudingen nog sterk meespreekt de opvoeding, het gezag enzovoorts. Zodat mensen, ook jonge mensen, zich daaraan als het ware automatisch onderwerpen. Misschien wel met de nodige voetangels, klemmen, schokken, maar toch dat men zich daaraan onderwerpt. Dat is op zich, is dat niet verkeerd. Want de Heere geeft in zijn woord aan dat wij onze ouders zullen gehoorzamen en dat wij ook op de ouderen zullen letten. Omdat zij spreken vanuit een grotere ervaring in dit leven dan de jongeren. Maar het kan ook wanneer we in een tijd leven dat veel van die dingen nog een grote invloed uitoefenen op de mensen en op de jonge mensen voornamelijk, kan ook zijn dat bij nader onderzoek blijkt dat het toch niet meer is dan een vorm. Hoe waardevol die vorm op zichzelf ook kan zijn. Maar dat je in de gesprekken opmerkt dat men dood is, geestelijk, en niets hoort. In ieder geval is dit dan prijselijk, dat men, hoe dood en ongeestelijk ook, zich bevindt onder het woord van God. De middelen die de Heere heeft gegeven, waardoor hij met zijn Heilige Geest werken wil naar zijn belofte. In deze tijd merk je dat veel van die dingen zijn weggevallen. Op zijn minst ter discussie staan. Misschien dat dat ook komt doordat in de moderne tijd, deze eeuw wordt ook een ik-eeuw genoemd, minder ervaren wordt van het gemeenschappelijke, het gemeenschapsbesef. En dat vaak ouderen en jongeren zo ver uit elkaar vandaan leven. Ook al is men nog thuis, dat leven is zo specifiek een op jezelf gericht leven, vaak ook van de ouders, en dat is iets wat niet nieuw is, dat er zo weinig gevoel is van God heeft ons bij elkaar gebracht. Als vader, moeder en kinderen, maar ook als gemeente van God. Daarom ben je al heel blij als je in deze tijd, als je toch die uitingen tegenkomt van dat gemeenschappelijke. En dat je merkt dat op een bepaald moment vaders en moeders en kinderen zich aan elkaar mogen vasthouden en samen de Heere zoeken en samen de Heere vragen. Vaak zie je dat zo sterk in tijden van nood. Dan zitten soms ondeugende jongens te bidden in een hoekje om uitkomst. Dan zie je kinderen die soms zo'n grote mond hebben tegen alles in, opeens klein worden. dan komt er iets boven van dat gevoel, wij horen bij elkaar. Jij bent mijn broer, jij bent mijn zus, je bent mijn vader, mijn moeder, mijn kind. Op al deze dingen heeft de boze geest, de grote hinderaar, de Satan, een geweldige aanval ingezet. Ieder voor zich. En daarom kan het wezen, kinderen, dat je nog thuis bent. En toch, je hele leven speelt zich af buiten de kring van vader en moeder. Je kunt nog maar moeilijk een uurtje aan de tafel zitten om eens te praten over dit, over school, over je werk, over vriendinnen of vrienden. Maar je sput zo gauw mogelijk weer verder. Je eigen leven, je eigen doeleinden enzovoort. Dat is een kenmerk ook wel, heel sterk denk ik, van deze tijd. Hoewel we het vroeger ook niet moeten, dat vroegere ook niet moeten idealiseren. Want ik was de oudste van 10 kinderen en ik heb mijn hele jeugd buitengesleten, moet ik haast zeggen. Zo gauw als de laatste hap binnen was, was het ruts naar buiten. En je moeder had weinig of geen tijd en je vader was moe van het werken en van alles. Dus we moeten dat niet veridealiseren. Maar, weet je, toen waren er ook nog niet zoveel dingen als nu. Als ik naar buiten rende, vaak in de hele zomertijd op je blote voeten, dan ging je het land in. Het weiland. Dan ging je met je emmertje of met je hengeltje op stap, of je hielp de boer, of je was aan het vliegen, urenlang. En, ja, ik ben niet zoveel naar school geweest in de oorlogstijd, want dan kon je niet zoveel naar school. De school was bezet, later door de Duitsers, dus je had, ik weet niet hoeveel tijd. Vuurtjes stoken en al zulke dingen meer. Maar ik bedoel, er was nog geen gokkast om de hoek van de deur. Er werd nog niet gebloot. En er waren niet zoveel andere dingen waar je nu mee te maken krijgt. Waar we nu middenin zitten. Je zou kunnen zeggen dat je vroeger dat leven ook voor een groot stuk alleen met je vriendjes, met je kameraden leefde. Ja, dat was toen niet zo erg. Het was ook niet zo gevaarlijk. Maar nu is het allemaal heel anders. Ga je mee? Ja. Kijk, en nu, in deze tijd. In deze tijd waarin we zo heel sterk op onszelf worden teruggeworpen. En nu er zo weinig, ik mag niet overdrijven, maar ik zou toch zeggen, toch niet zo erg veel contact vaak is. Nu een heleboel van die oude dingen luisteren. En je hebt het maar te doen. En nou dat niet meer opgaat. Nu de ouderen ook met een zekere verbijstering naar hun kleinkinderen kijken. Als ik vader was, of als ik moeder was. Want die zijn nog weer gewend aan hun vader en moedertijd toen de kinderen nog klein waren. En ze zijn gewend aan de dingen die toen nog wel opgingen. En die je nu niet meer kunt bereiken in veel gevallen. Dat alles maakt het moeilijk. Tegelijkertijd, je zou dat misschien een klein voordeel kunnen noemen. Tegelijkertijd zie je een heleboel mensen, jonge mensen, het is vreselijk, maar die gaan gewoon niet meer naar de kerk, niet meer naar de catechisatie. Dat is heel erg. Maar die wel gaan, die wel naar de kerk komen, ook al hebben ze niet altijd zoveel zin, maar omdat ze innerlijk toch overtuigd zijn, of wat het dan ook is, van God en van zijn woord. Daar mogen wij als ouderen ontzettend blij mee zijn. Daar mogen wij de Heer vriendelijk voor bedanken. Ook al denkt menig ouder, ik weet, oh, ik zeg niet altijd wat, maar ik weet precies wel, toch wel een klein beetje hoe de mensen denken en zo, en hoe ze zitten te kijken en denk erom, jongelui, ik reken er ook op dat je inderdaad in de kerk eerbiedig zit, maar die zeggen dan, nou, als je die ziet zitten, of die, nou, je zo in de kerk, je zo dat. Dat weet ik allemaal wel. Maar, afgezien van het feit dat we in de kerk horen te luisteren en proberen te volgen waar het om gaat. Hè, afgezien daarvan mogen we toch blij zijn als we nog met onze kinderen in de kerk mogen zijn. Want vroeger ging het vanzelf. Vroeger kwam het niet in je gedachten op, misschien in doorsnee onze gezinnen, dat iemand zou zeggen, ik blijf vanmorgen uitslapen. Ik vind één keertje genoeg. Waarom? Moet je twee keer? Waar staat dat nou in de Bijbel? Oh, nu dat allemaal anders geworden is, al moet vader of moeder dan drie of vier keer roepen en zeggen, schiet op. Over 5 minuten gaan we weg desnoods. Maar als ze dan nog meegaan en als ze misschien nog een beetje slaperig op een holletje eraan komen, dan mag je de Heere vriendelijk bedanken. Vriendelijk bedanken. Waarom? Waren de mensen nou vroeger beter? Dat zal ik niet zeggen. Het wordt wel steeds erger, staat er in de Bijbel, waar de liefdeloosheid toeneemt, waar de wetteloosheid toeneemt, waar de liefde verkoudt, neemt de wetteloosheid en de bandeloosheid toe. Wordt wel steeds erger. Maar principieel gezien is Adam zo'n oude rakker al duizenden jaren, dat er is niet veel goeds van te verwachten. En daarom zei ik, op andere tijden, waarin we allemaal trouw aan vader en moeders hand, zonder uitwendig te mopperen of wat te zeggen, meegingen, ach, het was wel fijn en het is wel mooi, maar, oh, die kinderen hadden toen nodig, net zo goed, de levendmakende kracht Gods, opdat ze niet in een zekere vorm, waarbij alles, natuurlijk ga je naar de kerk, natuurlijk is de Bijbel waar, natuurlijk dit, natuurlijk dat, alsof alles zo gewoon is, zo natuurlijk is. En wij mogen weer iets leren van, dat hoop ik tenminste, van het wonder. Het zijn de goedertierenheden van de Heere, dat wij nog niet omgekomen zijn. Het is zijn trouw en zijn zorg. Wij worden met onze neus op de werkelijkheid gedrukt. Het is niet bij een mens die wandelt, dat hij een rechte gang maakt. Het is alleen bij de Heere. En daarom ben ik zo blij, ergens weer naar die kant blij. Als je dan hoort, sommige streken is het nog wel anders, maar in grote streken van het land is er geen eens kerksmiddags. En als er dan die ene keer nog wel kerk is, dan kun je ook nog met een kogel door de kerk schieten. Nou, en dan, als ik dan jullie allemaal zie, met alle problemen, met alle zorgen, met alle ontstemming, alles zoals wij zijn, dan ben ik toch blij. Vriendelijk bedankt, Heer, dat we er zijn in de kerk. Geef toch thans uw zegeningen. Geef heil, Heer, op deze dag. Ach, dat men nog een rijke oogst van voorspoed mogen zien op uw gemeente. Uw oogst. Kijk, dat is nou het wonder ook van deze tijd. Want Adam is zo zorgeloos, al werd dat misschien tijdenlang bedekt, achter het gezag en de waardigheid van allerlei vormen en verhoudingen. In principe hadden die mensen hetzelfde nodig. Nu is het anders. Nu maken een heleboel dingen geen indruk meer. En als moeder of vader wat zegt, dan kan het best gebeuren. Nou, ik zie het anders. Ik ben het er niet mee eens. Ik zie het zo. En ik zie het zo. Allemaal dingen waar wij mee geconfronteerd worden. Is het dan niet een wonder dat we er zijn? Want het zou geen wonder zijn als de kerk hier ook leeg was. En als die geest die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid zo'n invloed en zo'n betekenis had bij ons, dat we het allemaal af lieten weten. Want Adams kinderen, en daarom wil ik deze vraag zo als het ware interpreteren, die leer die maakt niet zorgeloos of goddeloos, maar we moeten eerlijk zijn. Van onszelf zijn we geboren zorgeloze mensen. Die voor alles en nog wat zorgen. Die de een meer dan de ander er van alles voor over hebben om een doel te bereiken hier op aarde. Om een zekere status te verkrijgen hier op aarde. Om geld te kunnen verdienen op aarde. Maar niemand vraagt, waar is God mijn maker, die de psalmen geeft in de nacht. Zorgeloos. Net als die rijke man, die alles zat te overleggen. Ik zal dit doen, ik zal dat doen. Ik zal mijn gemak gaan houden. Ik zal zeggen, ziel, je hebt vele goederen voor vele jaren opgeslagen in je schuren. Eet. Wees vrolijk, drink, geniet. En hij wist niet dat in die nacht een stem sprak. Het is tijd, dwaas, gij dwaas, nog deze nacht zal God je ziel van je afeisen. Waar ben je dan? Waar moet je dan heen? Daar zie je nou die zorgeloosheid van de mens. Het niet voor waar houden, dat van God en van de Heer Jezus Christus. En dat we in de schuld staan bij God en dat wij niet voor God kunnen bestaan. En toch zou ik ons allemaal willen vragen, zijn we daar zo zeker van? dat het goed is. Dat als God onze ziel vannacht van ons afeist en we moeten sterven, dat we dan ook zonder verschrikken voor u, voor hem mogen verschijnen? Of proberen we dat zoveel mogelijk weg te stoppen? Door dat algemeen heersend levensgevoel van, ach, houd daar nou maar over op. Er zijn wel andere dingen aan de hand. Hebben wel andere dingen die onze aandacht en onze liefhebberij uitmaken. Want ja, dan moet je zeker dit en dan moet je zeker dat en dan moet je zeker zus en dan moet je zeker zo. Maar, als God, vaak heb ik die gedachte wel eens in me. Heren, wat zult u nou doen? Wat zult u nou doen? En dan moet je echt niet denken dat dat voor mij betekent, wie van ons zal er nou door de Heren in de verdoemenis worden gegooid? Want dat heb ik verdiend en dat hebben wij allemaal verdiend. Maar dat er iets is van, wat zal de Heere doen om ons weer eens wakker te schudden? Gedenk de sterven, bereid uw huis. En dan kun je daar in de nacht tot in je slaap, kun je daar soms mee bezig zijn voor jezelf, voor ons allemaal, de kinderen, de kleinen en de grotere, ook de grotere vooral, die al meer tot hun verstand gekomen zijn, wat zal de Heere doen? Want ik ben ervan overtuigd, dat wij niet zomaar kunnen doen wat we willen. En al zijn we dan zorgeloos en goddeloos van onszelf, geboren en getogen, dat neemt niet weg dat de Heere geen ledige aanschouwer is. En dan zeg je wel eens, ach, trouwe Heere, wil toch niet met ons in het gericht. Ja, en met mij een beetje uit zijn verband getrokken misschien, handel toch zachtjes met die jongeling, met Absalom. Want als u straft naar onze zonde, wie zou dan kunnen bestaan, Heere, voor u? Wil toch door de verborgen werking van uw Heilige Geest in onze harten werken om ons te overtuigen en te leren. Want als de Heere gaat ingrijpen, door zijn machtige daden, dan weet ik wel hoor, dat alle dingen moeten medewerken ten goede. Maar dan kun je wel eens benauwd worden. Dan kun je wel eens liggen luisteren of dat je al een voetstap hoort. En dan te weten, de Heere doet geen onrecht. Hij is recht in al zijn weg en werk. Maar, zegt de zondaar, maar Heere, uw goedheid kent toch ook in het gans heelal geen werk ontstaan. Herm u over ons. Je moet dat niet opvatten als iets melancholisch of sentimenteels. Helemaal niet. Maar dat zijn toch de kernen van de vragen van ons leven. En dan zou ik deze vraag zo willen stellen. Kind, jongen. Meisje, man, vrouw, hebben wij alles geloofd in ons leven, dat we zo zorgeloos en goddeloos geworden zijn? Hebben we dat stukje van de waarheid en van de leer al eens beaamd. O God, ik ga liever naar de hel, dan dat ik naar u luister. En ik ben geneigd om alles prijs te geven voor een handjevol klatergoud. Wat me op een gegeven moment toeroept, bij mij is het niet, ga maar door. Hebben wij dat geloofd? Want dat geldt nou voor een mens die misschien nog keurig naar de vorm in alles meedoet. En het geldt ook voor de mens die zo'n beetje op de wip staat. Zal ik nog gaan of zal ik maar niet gaan? En die kerk die kan het ook niet geven. En daar zitten ook huichelaars en wat daar gebeurt enzovoorts. Geldt voor ons allemaal. Hebben wij het nou geloofd? Dat we zo ongelukkig geworden zijn. Dat we zo zorgeloos en zo goddeloos zijn geworden. En dat we nou maar voor het vaderland weg aanzien wat voor ogen is. En voor de rest. Maar nou de leer. Wat is nou de leer? De leer is, ik kan niet en ik hoef niet iets te verdienen. De wet eist wel van mij. Doe dat en gij zult leven. Maar diezelfde wet, die gaf mij niet de genade, die gaf mij niet de kracht om iets van die wet te vervullen. Integendeel. Doordat ik steeds weer via mensen of welke omstandigheden ook te maken kreeg met die wet. En in de kerken noem maar op. Heeft het bij mij meer verzet opgeroepen. En toorn gewerkt. Want juist elke keer weer als je dacht, oh dit. Dit is het. Dan was daar die verborgen stem die zei, nee, dat is het niet. Dan was daar weer die vraag, heb je nou God boven alles en je naaste als jezelf lief? En dan moet ik eigenlijk zeggen dat ik het meest van mezelf hou. En dat ik een grote egoïst ben. Die wet, die zo goed is, waarin al ons heil gelegen is, om nou zo te leven, zoals God dat in zijn heilige wet zegt. En dan niet zoals de Joodse rabbijnen dat uitlegden, dat krampachtige, maar om nou echt blij van hart en zin in te zien dat wat God bedoelt in zijn heilige wet is alleen maar goed. Daar kan ik alleen maar wel bij varen. God, mijn vader en moeder, mijn broer en mijn zusje, mijn werkgever, mijn vrouw, mijn man, huwelijk, gezin. Kan alleen maar wel bij varen. En wat daar niet naar is, is uiteindelijk ook alleen maar ellende. Dat zie je voor je ogen. Bij alles wat zich afspeelt aan dieverijen, overspelen, hoererijen, vrije verhoudingen en noem maar op. Waar loopt het op uit? Vaak is men diep en diep en diep ongelukkig. Nou. Die wet, om die nou zo te doen, dat ik zou zeggen, lieve vader, wat bent u goed voor zo'n mens om mij te zeggen hoe het me wel zal gaan. En hoe ik mag leven om werkelijk te leven. Te leven. Voor u, maar ook in mijn situatie als mens. Mens te zijn op aarde. Daar kan ik nou niet komen. Want daar ligt die verdorvenheid, die diepe val, mijn zonde bestaan, al wat zich verzet. Nou is die wet wel goed, die wet is vaderlijk, die wet is liefelijk. Die wet hoef je niet voor te stellen als een soort slavendrijver. Nee, die wet tot hun behoud gegeven. Mozes zei, denk erom, dit is je leven. Als je dit verwerpt, dan gooi je je eigen leven te grabbel. Maar Mozes kon het mooi zeggen. En de wet was mooi en op twee stenen tafelen ingegrift. Maar ik kan niet met zo'n hart. Blijf opgewekt. De Heere omhelzen en zeggen, trouwe God, bedankt voor die mooie brief. Bedankt voor die wijze, inhoudvolle wet. Kan het niet. Want ik ben vlees. En met dat vlees, nou komt die krachteloosheid van de wet uit. Die wet. Die wet die kan mij eigenlijk niet zegenen. Die wet die zegt tegen de Farizeeën, schiet op met je verbeelding. Je hebt God niet lief, maar je eigen. En die wet zegt tegen de tollenaar, dief, daar ben je niet eerlijk aangekomen. En die wet heeft gelijk. Maar er verandert verder niets. Wat nu? Hoor naar de leer. Daar zendt God zijn eigen zoon in de gelijkheid des zondige vlees. En dat voor de zonde. En daar zie je nou het recht der wet vervuld. Van het begin tot het einde. Altijd gedachtig aan de wil van de Vader. En dat niet als zo'n zwartgallige boekprofeet. Maar als iemand die liefde bewijst aan de naaste. Die water verandert in wijn. En die met blijdschap de kindertjes omhelst. En die blij is als ze dansen en springen met palmtakjes in hun hand en roepen, daar is de koning, Hosanna. Zo. Hij heeft alles gedaan zoals God het echt wilde. En nu? Hij heeft ook de straf gedragen. Vanwege het feit dat ik het niet heb gedaan. Dat ik een zelfbedoeler en een eigen bedoeler ben. En zo egoïstisch. En ongehoorzaam. Hij heeft alles gedaan tot hij uitriep. Het is volbracht. Nou komt de boodschap hoor. Dit is het werk Gods, dat een iegelijk, die de Zoon aanschouwt, en in hem gelooft, eeuwig leven hebben. Er staat niet, dit is het werk Gods, dat je zo krampachtig mogelijk een voorraad goede werken bij elkaar probeert te krijgen, zodat je niet bang meer hoeft te zijn. Zodat je zegt, ik kan hier mijn hoofd wel op neerleggen. Nee, dat kan niet meer. Dat is voorbij. Al zeggen we 1000 keer, Heere, heb geduld. Ik zal u alles betalen. Dat is voorbij. Wij worden nu geconfronteerd. Daarom is het ook het heilig evangelie. Kijk. Daar wij de eeuwige dood moesten sterven, heeft hij het op zich genomen. Het is buiten ons, zonder ons en toch voor ons gedaan door de Heer Jezus Christus, de Zoon van de Vader. Die hoge rechter, die wilde tegelijk onze redder zijn. En zo heeft hij zijn eigen kind onder de wet gegeven. Opdat hij ons die onder die vloed der wet waren, verlossen zou. Dus de boodschap van deze leer, van de rechtvaardiging van de zondaar om niet, die zegt ons eigenlijk, er is niets meer te doen, alles is al gedaan. Alles is al gedaan. Wat dat betreft hoef je dus geen zorg te hebben van, ja maar ik. Nee, zegt de Vader, dit is mijn zoon, mijn echte kind, die heeft alles gedaan. In hem wint mijn welbehaag. Dat zegt God. Alleen, zegt hij, zie op hem. Geloof, dat heil en troostrijk wordt. En dat geeft hij nog ook. Dat laat hij ook nog niet aan ons over. Aan onze capaciteiten, want dan geloven we het nooit. Maar hij maakt alles. En dan? Wat nou de wet onmogelijk was, omdat ze door het vlees krachteloos was. Dat heeft God gedaan. In Christus Jezus, zijn heilige wet verheerlijkt. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons die geloven, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Wat is dat dan? Dat is dit. Wat nou die wet niet kan, dat doet de Heer Jezus Christus. Dat doet de Heilige Geest, dat doet de eeuwige liefde. De eeuwige liefde. Die ons zo overrompelt, dat ze ons als het ware in de armen sluit en zegt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En als je dan zegt, dat bestaat toch niet, dat kan toch niet, want weet u wel wie ik ben? Dan zegt hij, ik weet zo goed wie u bent. Kijk eens op Golgotha. Daar hangt mijn eigen kind te sterven. Dacht je dat ik dat voor niets deed? Maar zo goed kende ik je, dat je zo verloren bent. En zo van mij losgesneden, zo zorgeloos en zo goddeloos. Ik heb van eeuwigheid al voor dit kind gezorgd. Mijn zorg gaat alles te boven. Zo, ik zeg het misschien een beetje beknopt, maar zo komt God en overweldigt ons. Door zijn onbegrijpelijke liefde. Hoor je het, vaders en moeders en kinderen? Vaders en moeders in ons midden die het zo vreselijk moeilijk hebben. Die voor zichzelf zo bedrukt zijn. Luister eens. Dat is het woord, de boodschap. Van God, al zo lief heeft hij de wereld gehad. Denk je dat nou? Zit je nou zonder pretenties hier voor Gods aangezicht? In de erkenning, daar zit die man, daar zit die wereld, daar zit alles wat niet deugt. Zo komt God in zijn eeuwige, zoekende, vergevende liefde, komt hij tot ons afdalen in Christus Jezus. En terwijl die hem in de duisternis beslaat, trekt hij zondaren tot zijn wonderbaar licht. En hij verwerft zijn heilige geest. En die eeuwige liefde, die is het dan. Dat is die geest ook van de Heer. Die zegt, o lieve trouwe God. Ik ben een hater. Ik ben een afzichtelijk schepsel. En toch, ik kan niet laten om te zeggen. Lieve Heer. Niet omdat u liever bent. Maar omdat u uw enige zoon gegeven hebt tot een verzoening voor onze zonden. Ik durf en ik kan het niet geloven. Want ik voel in mijn hart, in mijzelf, geen nieuw hart, maar een oud hart. En ik heb zo nodig een ander hart, een rein hart. Ik wil telkens voel ik het in mezelf, het kwaad en wat verkeerd is. En het is niet uit angst, trouwe Heer, en ook niet om te verdienen. Maar uw lieve Zoon, uw eeuwige liefde is zo groot, ik wil zo graag. Ach, houdt u me alstublieft vast. Neem toch die boze begeerte uit mijn hart weg. En geef toch dat ik niet zo lelijk doe tegen mijn vader of moeder of mijn zusje. Het is mijn eigen schuld. Maar elke keer weer doe ik het. Help mij, Heere. Zo komt die geest uit de liefde ons hart, dat harde hart, zacht maken. Zo komt het ons innemen als het ware, voor hem, voor alles wat goed is en wel luidt. Zo zeggen wij, o, als ik maar een rank in die wijnstok mag zijn, waar de wijnstok de sappen instuwt, dan is het goed, Heren. Het is een moeilijke weg, want we hebben allemaal wel adervernauwing en bloedvaatvernauwing. Je zou zeggen, de sappen van die wijnstok, die worstelen tegen alle belemmeringen in. Maar ze zijn er. Ze zijn er en ze doen niet om wat te verdienen, maar omdat hij goed is, omdat hij alles is, doen ze ons vragen. Heere, schraag op uw spoor mijn wankelende gang. En wil ook onze kinderen meetrekken op dat spoor, om ons van het pad der zonde, of het nou een verkeerde vromigheid is, of goddeloosheid, om ons van het pad der zonde af te keren. Want uw woord is goed. Daarom zegt dat antwoord, omdat het weet van de eeuwige liefde. Het is onmogelijk dat die Christus door een waar geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen. Heb je het nooit gemerkt, als je iets van de liefde mag proeven, dat dan alles anders is? Direct al. Merk je in het gewone leven, man en vrouw, als de liefde een ogenblik in uw hart ontvlamt, dat dan alles anders is. Dat je ook van elkaar en voor elkaar alles anders ziet. Dat er in de liefde iets is van de tederheid en de beminnelijkheid van het evangelie. Van het elkaar vinden. Wat denk je dan? Als nou de liefde boodschap roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze dubbel ontvangen heeft van de hand des Heren voor al haar zonden, als die liefdeboodschap weer klinkt. Voel je dan niet dat alles anders is? Alles. Dat je anders er tegenaan kijkt. Dat zulk een liefde geen zorgeloosheid werkt of goddeloosheid, maar dat die liefde nu juist doet vragen naar de Heere en naar zijn sterkte en ook het welzijn van elkaar zoekt. Dat ook. Daarom is het onmogelijk, maar de tijd is mij ontgaan, vergeef me. Maar ik laat dat stukje wat ik nog in mijn gedachten had, laat ik maar even rusten. Het kan inderdaad zijn dat de mens het spoor bijster raakt. En zoals onze vaderen zeiden, een tijd lang in grove zonde terecht komt die ons des doods schuldig maken, zeggen ze. En dat God in zijn rechtvaardigheid daarover toornt. Maar ze zeggen ook, God komt terug. God komt terug. Hij laat het er niet bij zitten. Hij brengt ze terug met geween en met smeking. Dat doet hij. Maar daar hoeven we niet naar te verlangen. Om zo in zulke grove goddeloosheid te verzinken. Geliefde gemeente, wij worden ook menigmaal ontroerd, dat weet u, door dingen in ons midden. Want wat er in het groot gebeurt, dat gebeurt ook in het klein. Ik heb wel eens op mijn vingers zitten uittellen stilletjes hoeveel kindertjes er hier zijn. En dan zo zijdelings met een blik op de statistiek. O God, alsjeblieft, bewaar ons toch. Bewaar ons toch. Bekeer ons toch tot u. Want ik weet wel, je kan zeggen dit of dat, al die ziekelijke dingen. Maar dat is ook schuld. Dat is ook schuld. En wat denk je? Zo zijn er nog zoveel dingen die ik nu niet bij name altijd kan noemen, maar waarvan ik weet van zulke diepe zorgen en groot verdriet, dat ik moet zeggen, vader of moeder, dat mag ook niet. Dat mag niet. Je moet niet je hoofd laten hangen. Je moet niet wegzinken. Nee. We moeten en we zullen, omdat God het wil, hopen op zijn heil. Zullen we dan eens van goeder harte gaan zingen met elkaar, verlos ons uit de boze macht. Een beroep doen op Gods eeuwige liefde. En om dan voor die grote koning te mogen belijden, want U is het koninkrijk, o Heere. Laten we dat doen. Amen.